Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook aan de gasten in ons midden, ook aan de gasten die op een later tijdstip via het internet met ons meeluisteren. Allemaal hartelijk welkom. Ik heb vanochtend niet veel afkondigingen. Ik zei dat ik zelf een groot in de fout ben gegaan en ik heb de verkeerde liturgie van de verkeerde week uitgeprint. Dus ik heb met wat knip- en plakwerk nog iets geprobeerd te fabriceren, maar we zullen het proberen goed af te kondigen. Onze voorganger is de heer Weda. Van dan moet ik altijd denken van, is het nou Trans World Radio of World Trans Radio? Ik draai het vaak om. Maar in ieder geval hartelijk welkom. En achter ons orgel zit Karel van Egmond. We willen de dienst vanochtend beginnen met een oude berijming, Psalm 42. Daarna draag ik de dienst over aan de heer Weda. En ik wens u al een gezegende dienst.
Thank you. Goedemorgen gemeente, laten we een moment van stil gebed hebben. Wij belijden aan het begin van deze dienst dat onze hulp en verwachting is van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die u ons groet. Er is genade voor u van God de Vader door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen gezang 409, vers 1 en 5. Een loflied. Laat ons de Heere lof zingen, juich al wie bij hem hoort. En vers 5. Daarom lof, zei de Heer, in wie ons heil bestaat. Hem die ons toe wou keren zijn lieflijke gelaat. Het is ons gebed dat het ook vanmorgen mag gebeuren door Gods genade. Gezang 409, vers 1 en 5. Laat ons de Heer lof zingen, juich al wie bij hem hoort. Hij zal de trap omringen, wie schuilen op zijn woord. Al moet gij hier ook dragen, in huisternis en dood. Rijk en prachtig dat we dat mogen weten van onze God, dat hij zijn liefde, zijn goede tierenheid schenkt tot in eeuwigheid. En waar hebben we dat aan verdiend? Om zijn liefde te ontvangen. Want als we in zijn spiegel kijken, in zijn wet, in zijn woorden die hij het volk Israël meegaf, ja, dan hebben wij geen woorden meer. En daarom lees ik als genadeverkondiging uit Psalm 116, de eerste 8 verzen. Waar de dichter van de psalm zingt, en ik hoop dat het ook uw lied is. Ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Want hij neigt zijn oor tot mij, daarom zal ik hem al mijn dagen aanroepen. Banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het graf hadden mij getroffen. Ik ondervond benauwdheid en verdriet. Maar ik riep de naam van de Heer aan. O Heere, bevrijd mijn ziel. De Heer is genadig en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. De Heere bewaart de eenvoudige. Ik was uitgeteerd, maar hij heeft mij verlost. Mijn ziel keert terug tot uw rust, want de Heere is goed voor u geweest. Ja, u Heere, hebt mijn ziel immers gered van de dood. Mijn ogen van tranen, mijn voet van struikelen. Laten we antwoorden met gezang 328, vers 1. Heere Jezus, om uw woord zijn we hier bijeengekomen. Laat in het hart dat naar u hoort uw genade binnenstromen. Ja? Naar het Nieuwe Testament. En daar ontmoeten we de Heer Jezus die een vraag krijgt. En daar lezen we in Matteüs 22 vanaf vers 34 over het grote gebod. Toen de Farizeeën gehoord hadden dat hij, Jezus, de Sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen zij bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem: U zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. We zingen als antwoord Psalm 119. De psalm over het woord van God. Vers 49 en 54.
Geef mij dat mijn hart is. opdat ik voor uw aangezicht mag leven.
En daarom willen we ook bidden om de opening van het woord van de levende God voor ons eigen hart en leven, maar ook voor alle die mogelijk nu of op een ander moment luisteren, zodat het woord van God niet het ene oor in en het andere weer uit zal gaan, maar naar zijn belofte zal doen wat de Heer heeft beloofd. Laten we samen bidden. Ja, Heer, want u hebt beloofd dat uw woord nooit leeg terug zal keren. En daarom willen we dat woord lezen, willen we er naar luisteren, willen we het verkondigen. Wij kunnen de mensen het geloof niet geven, maar uw woord is krachtig zaad dat tot leven gewekt kan worden door uzelf. Omdat u niet wil dat mensen verloren gaan, maar alle tot de kentenis van uw waarheid komen. Heere, doe het om uw eigen naams wil, ook vanmorgen in ons midden. Laat dat woord ons mogen bemoedigen, ondersteunen en als het nodig is vermanen, opdat we niet van uw spoor zullen wijken, opdat we u zullen volgen daar waar u gaat. Heer, we leven in een wereld waarin zoveel mensen vandaag vinden dat er andere dingen belangrijker zijn. Heer, we bidden voor hen dat er ergens een moment mag zijn, een boodschapper, een broeder of een zuster, misschien een vader of een moeder, of zomaar, omdat ze plotseling geconfronteerd worden met een woord uit uw woord. Dat u hen uw liefde wil laten zien in uw Zoon Jezus Christus. Opdat ze zullen luisteren naar wat u zegt. U gaan volgen. En u, de levende God, gaan gehoorzamen. Ach, Heere, dan moeten we misschien aan mensen denken die ons lief en dierbaar zijn. Die ook vandaag andere keuzes hebben gemaakt. En niet onder uw woord komen. We brengen ze bij u in gebed en we bidden u. Wilt u met uw liefde koorden ze trekken. Opdat ze u zullen vinden als de levende God. Die hun leven heeft gered in Jezus Christus. Heer, er zijn zoveel mogelijkheden. En ook deze dienst is een mogelijkheid om mensen opnieuw bij te bepalen. Hoe groot uw liefde is. Niet wie er, doordat wij gelijk zouden hebben. Maar ze wijzen op uw woord, Heere, omdat u daar zegt dat er maar één weg tot behoud is. En het zijn de woorden van de Heere Jezus zelf. Ik ben de weg, zegt Jezus, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Wilt u ons doordrongen doen zijn van uw woord, uw levende woord? Wilt u dat wat we vanmorgen gaan lezen voor ons hart en leven openen? En wil u zelf erin verheerlijken? Heere, ook de andere dingen die in deze dienst mogen gebeuren, onze gebeden, onze liederen, het musiceren op het orgel, het geven in de collecte, wilt u ons helpen bij het luisteren. Er kunnen zoveel dingen zijn die ons afleiden. Mogen alle beslommeringen van de afgelopen week van ons wegvallen. En mogen we hier vanmorgen zijn, voor uw heilig aangezicht. Om dat te horen wat u tegen ons zeggen wil. Wij bidden het u uit genade. Op grond van het verzoeningswerk van uw Zoon, Jezus Christus. In Jezus naam. Amen. Ik lees met u twee gedeeltes uit Handelingen. Handelingen 6 en Handelingen 7. Hebben we een voorlezer of hoort dat ook bij de dingen die ik vandaag mag doen? Heel geweldig. We beginnen bij Handelingen 6 vers 8. Het is de geschiedenis van Stefanus en die is beschreven in een aantal hoofdstukken in het Bijbelboek Handelingen, waar de Heer God evangelist Lucas voor heeft gebruikt. En dat weet u eraan, kunt u weten door aan het begin te lezen. Het is het tweede boek. Hetzelfde inleiding als bij het Lucas evangelie. Handelingen 6 vers 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En enige van hen, die behoorden tot de zogenaamde synagoge van de Libertijnen, van de Cyreniërs en van de Alexandrijnen, en van hen die uit Cilicië en Azië afkomstig waren, stonden op en reden twisten met Stefanus. Ze waren echter niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. Toen zetten ze mannen aan om te zeggen: wij hebben hem lastelijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En ze brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden, in opschudding. En ze kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor de raad. En ze lieten valse getuigen optreden. Die zeiden: deze man, die houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats. En daar bedoelen ze de tempel mee. En tegen de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat die Jezus, de Nazarener, deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes ons gegeven heeft. En alle die in de raad zaten hielden hun ogen op hem gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. En dan gaan we naar hoofdstuk 7. Vers 51 beginnen we dan. Het is een lange toespraak van Stefanus. En daar spreekt hij de leiders van het volk toe. Handelingen 7 vers 51. Hardnekkige en onbesnedene van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardige aankondigden, van de Messias, van wie u nu verraders en moordenaars geworden zijn, bent. U die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen. Toen ze dit hoorden, barstten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, dat is Stefanus, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei: ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormde eensgezind op hem af. En ze wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En ze stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heer Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heren, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot zover het lezen uit het woord van God. Zalig die dat woord horen, het bewaren en het doen. Amen. We gaan uit de evangelische liedbundel zingen 409. Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht kom stromen van het kruis waar ik vrijelijk heen mag gaan om vrede te bekomen. En het tweede couplet: die open poort laat de ingang vrij. Aan wie komt binnenvlieden? Aan rijk en arm, aan u en mij komt Jezus vrede bieden. Stel dat Stefanus het lied had gekend, ik denk dat hij het uit volle borst heeft meegezongen. Laten wij dat ook doen.
Wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen van het kruis waar vrijelijk heen mag gaan om vrede te bekomen. Genade God, zo rijk en vrij, die poort staat open ook voor mij, voor mij. vrij aan wie komt binnen vliede. Rijk en arm aan u en mij komt Jezus vrede bieden. Genade God, zo rijk en vrij, die poort staat open ook voor mij, staat open ook voor mij.
Ja, die andere coupletten zijn natuurlijk ook heel mooi, maar die gaan we straks zingen. Als we geluisterd hebben naar de verkondiging. En daar staan we ook onder andere stil bij de woorden van Stefanus uit Handelingen 7, vers 56. Waar hij vol vreugde uitroept: zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Het loopt niet allemaal op nul uit, maar op de overwinning van onze heiland Jezus Christus. Geprezen zij zijn naam. En straks na de verkondiging zingen we dan: die open poort leidt tot Gods troon. Ga door, laat niets u hinderen. Neem op uw kruis, aanvaard de kroon die God biedt aan zijn kinderen. En het vierde couplet: in het hemelrijk voor Jezus troon, daar leidt het kruis tot zegen. Daar dragen wij voor kruis een kroon, door Jezus bloed verkregen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, en alle die met ons zijn samengekomen of meeluisteren. We hebben zo even het een en ander gehoord over Stefanus. Een van de zeven helpers in de gemeente van Jeruzalem. Je zou kunnen zeggen, de eerste diaken van de christelijke kerk. Maar ook de eerste martelaar. Stefanus is de eerste die voor zijn geloof in Jezus Christus om het leven wordt gebracht. Vandaag aan de dag is het woord martelaar behoorlijk vervuild geraakt. En ook in onmin. En dat komt vooral door de misdaden van zelfmoordterroristen die zich ook vaak martelaren noemen. Mensen die zichzelf opofferen voor hun geloof, zoals ze dat zelf zeggen en zien. Maar mensen die zo doelbewust hun eigen dood zoeken, die kun je toch moeilijk nog martelaren noemen? Want een martelaar is niet iemand die doelbewust zijn eigen dood opzoekt en daarbij het liefst ook nog zoveel mogelijk andere mensen met zich meeneemt in de dood. Nee, een martelaar is iemand die om zijn of haar geloof ter dood wordt gebracht door mensen die hem of haar niet kunnen luchten of zien. En daarbij moet ik denken aan al die christenen van de vroege eerste christelijke kerk, die onder bijvoorbeeld keizer Nero zijn vervolgd en gedood. In arena's, op brandstapels en aan een kruis, net zoals de Heer Jezus. Of misschien dichterbij, aan een man als Dietrich Bonhoeffer, die als gelovig en theoloog door de nazi's werd opgepakt en vermoord. En zo zou je een hele rij tot aan vandaag toe van mensen kunnen noemen die hun leven moesten geven voor de Heer Jezus Christus. Denk aan de zielen onder het altaar in het laatste Bijbelboek. Ze roepen tot God: hoe lang nog? Hoe lang nog zal het duren voordat u recht verschaft? En de Heer zegt: geduld. Is die uw God dan aan het treuzelen? Nou, dat lees je in de 2 Petrusbrief. Nee, God is niet de God die treuzelt. Hij is genadig omdat hij niet wil dat mensen verloren gaan. Daarom moet u, daarom moet jij misschien vanmorgen wel naar deze preek of op een andere moment luisteren. Opdat opnieuw, voor de eerste keer, of misschien wel voor de zoveelste keer, de Heer God als ware een van zijn boodschappen stuurt. In de liederen die gezongen worden, maar ook in de verkondiging en de bijbellezing. Waarbij de Heer God het zegt, ik hou van je. Zoveel, dat ik zelfs bereid was om mijn eigen lieve zoon aan de kruis te doen sterven. Opdat vandaag verkondigd mag worden. En ieder die in hem gelooft, die zal niet verloren gaan. Ja, dat wordt geen makkelijk leven. Dat zien we ook hier. Dat kan zelf je leven kosten. Maar het wordt een heerlijke toekomst, waar we net van gezongen hebben. In het Bijbelboek Handelingen is Stefanus niets meer en minder dan een goede diaken. Prachtig. In Handelingen 6 vers 8, en u kunt het meelezen, daar lees je, en Stefanus vol geloof en kracht deed grote wonderen, grote tekenen onder het volk. Het is mijn gebed dat je dat van iedere diaken zou kunnen zeggen. Dat hij zo in de dienst van de Heere mag bezig zijn. Heel veel mensen zijn onder de indruk van wat hij mag doen en wat hij zegt. Maar een aantal mensen niet. Die begonnen een felle discussie met Stefanus. Stefanus niet bezig de oud vertrouwde structuur van hun geloof te ondermijnen. Het loopt hoog op. Maar dan lees je in vers 10 die verrassing. Ze waren echter niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij, Stefanus, sprak, te weerstaan. Dat was toen bij Stefanus. Maar dat is vandaag nog steeds zo. Niet omdat wij zo geweldig zouden zijn of er zo allerlei spitsvondige dingen zouden kunnen zeggen. Nee, door de Heilige Geest. Die de woorden in onze mond zal brengen. Dat geeft hoop om een getuige van Christus te zijn. Ja, dat is niet makkelijk. Met knikkende knieën en bevende handen. En zoals heel veel mensen in de Bijbel tegen de Heere zeiden, kunt u niet beter iemand anders kiezen? Ik? Moet ik een getuige van u zijn? Maar denkt u dan hier aan dit woord wat van Stefanus gezegd wordt. Zij, die tegenstanders, waren niet in staat de wijsheid en de geest, dat is de Heilige Geest, door wie hij, Stefanus, sprak, te weerstaan. Dat geeft hoop. Want de Heilige Geest zorgde ervoor dat Stefanus wijze woorden sprak. Ik kan me voorstellen dat iemand dan denkt, ja, maar hoe weet je nou of dat nou woorden van de Heilige Geest zijn? Of ik krijg nooit zulke woorden? Ja, dan bent u er ook zeker van overtuigd. Als dat echt een woord van de Heilige Geest is en zolang u dat niet hebt, ja, dan zou u moeten zeggen, is het misschien beter om eerst maar eens te luisteren en niet zomaar wat te zeggen. Dat doet Stefanus ook niet. Nee, de Heilige Geest zorgde ervoor dat Stefanus wijze woorden sprak. En daardoor konden zijn tegenstanders de discussie niet winnen. En dan, ja, dan hebben ze andere middelen. Dan begint er een lastercampagne tegen Stefanus. En wat is het resultaat? Dat lees je in Handelingen 6 vers 12. En zij brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding. Ze kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor de raad. Stefanus wordt voor het gerecht gesleept. Naar de hoge priester, naar het Sanhedrin. Beetje moeilijke naam misschien, maar het Sanhedrin, dat was het hoogste Joodse hooggerechtshof met politieke en godsdienstige bevoegdheden. De grenzen van hun macht en invloed werden bepaald door de Romeinen, die het voor het zeggen hadden in die tijd in Israël. En de politieke macht was vooral gericht op het handhaven van binnenlandse rust en vrede. En het voorkomen van verzet tegen de Romeinen. Op godsdienstig terrein had het Sanhedrin grote invloed, aangezien de Romeinen zich niet wilden bemoeien met Joodse godsdienstige aangelegenheden. Zolang het Sanhedrin niet handelde in strijd met de Romeinse overheersers kreeg het college vrijheid om recht te spreken en vonnissen uit te voeren. Dat weten we ook uit de geschiedenis van Jezus. Maar eigenlijk mochten ze geen doodvonnis uitoefenen. Daar moesten ze toestemming van de Romeinen voor hebben. Maar dat gebeurt hier ook niet. Het wordt een schijnproces met valse getuigen. Die zeggen dat ze Stefanus hebben horen zeggen. Ja, wat heeft hij dan gezegd? Ja, dat Jezus de Nazarener deze plaats, en ze wijzen naar de tempel, zal afbreken. En de gebruiken zal veranderen die Mozes overgeleverd heeft. Ze ploffen bijna, maar dat kan niet. Kom niet aan hun tradities. En wat zegt Stefanus? Dat lees je in hoofdstuk 7. En de hoge priester zei: zijn deze dingen zo? Een vraag aan Stefanus. En toen begon Stefanus aan een lange toespraak. En in zijn toespraak getuigt Stefanus waarvan? Van de grote daden van God. In de geschiedenis van Israël en in de geschiedenis van de wereld. Ik ga u er 4 noemen. We gaan niet die hele toespraak van Stefanus lezen, maar het is misschien goed om dat, als er een moment is, om dat in de komende weken eens te doen. De eerste noemt Stefanus, die de grote daden van God die Stefanus noemt, is Abraham. Want hij zegt in vers 2 en 3, mannen, broeders en vaders, luister. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde. En hij zei tegen hem: ga uit uw land en uit uw familie en kom naar een land dat ik u zal wijzen. Dat is wel heel bijzonder, want het was het land waar de afgoden gediend werden. Wie wist er in Mesopotamië van de God, de levende God, de God van Israël? Niemand. Als God Abraham niet had geroepen, had Abraham niks van God geweten. In wezen is dat met ons ook zo. Als God zich door zijn woord en zijn Heilige Geest niet aan ons had geopenbaard, en we over hem kunnen lezen, hadden wij ook niets van God geweten. Dat is de eerste liefdedaad van de levende God. Dat hij zich bekend maakt aan ons mensen die van nature midden in de dood liggen. En er nergens iets is wat goed is. En die in God er dan geen streep doorheen zet, maar zijn reddingsplan begint. En mensen roept uit die duisternis om hem te volgen. De Heer openbaarde aan Abraham ook het toekomstige lijden van het volk Israël. En hij beval Abraham om naar een onbekend land te gaan. Wij zouden direct zeggen: nou, maar mogen we even het adres hebben? Maar dat kreeg Abraham niet. Nee, hij moest het land uit waar hij nu woonde en gaan naar het land dat God zal wijzen. En met alle eerbied gezegd, hij kreeg de route niet van tevoren op een serveerblaadje aangereikt, maar hij moest God volgen daar waar hij gaat. Is in wezen hetzelfde wat de Heer Jezus zegt: volg mij. En het eerste wat wij mensen vaak vragen is: maar waar gaan we dan naartoe? En Jezus zegt: volg mij, dan zul je het wel zien. Zo was het eigenlijk ook met Abraham. Naar een onbekend land, dat later het land van het volk Israël zou worden. En het geweldige is ook vandaag. Blijft God zich door zijn Heilige Geest aan mensen openbaren. Zodat je die belevenis, die ervaring kunt hebben. Dat beleven. Je hebt al zo vaak misschien dat regeltje in de Bijbel gelezen. En opeens kan zo'n tekst, zo'n woordgedeelte zo naar je toe komen, alsof het een persoonlijke boodschap uit de hemel voor u, voor jou, voor ons is. Dat kan. En dan moet je niet gaan denken: zou het dan wel waar zijn? Want dat is gelijk de duivel als de kippen erbij om je die vreugde van Gods woord zo persoonlijk overhandig te krijgen, te ontnemen. Nee, daar mag je er blij over zijn. En ermee bezig. En niet het ene oor in en het andere weer uit. Ook vandaag blijft God zich door zijn Heilige Geest aan mensen openbaren. Door wat er geschreven staat in de Bijbel. En in het bijzonder door de eerste komst van de Heer Jezus Christus. En een tweede belangrijke daad die Stefanus noemt als grote daad van de levende God, dat was de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte. Hier God roept met zijn liefde. En dan wil hij dat je het land van de zonde, van de ellende, van de slavernij verlaat. Abrahams achterkleinkinderen verkochten Jozef als slaaf naar Egypte. Maar God was met Jozef. God bevrijdde Jozef uit elke moeilijke situatie en dat was echt niet gemakkelijk. Want Jozef hield zich aan de regels van God en pleegde geen overspel met de vrouw van Potifar. Maar wat levert het hem op om gehoorzaam aan God te zijn? Hij komt ervoor in de gevangenis terecht. Hoe gemakkelijk had hij kunnen denken, Heer, wat levert dat nou op, dat geloof in u? En ik word er helemaal niet beter van, ik kom achter de tralies als een misdadiger. En straks blijkt dat hij dan de tweede man in het grote rijk wordt van de machtigste heerser in die tijd, de farao van Egypte. Die hem aanstelde als onderkoning in Egypte. En God zag de vervolging en de verdrukking van de Israëlieten. Het eerste wat wij zeggen, waarom had de Heer God dat niet kunnen voorkomen? Ik weet het antwoord op die vraag niet. Maar aan de ene kant laat het ook zien dat je ongeacht de omstandigheden niet je geloof wegdoet, omdat het toch niet meer zo gaat zoals je zelf gedacht had. Maar God blijft volgen. En dat is eigenlijk de geschiedenis van het hele volk Israël door de woestijn heen. God zag de vervolging en de verdrukking van de Israëlieten. Hoorde hun kreunen en verloste hen uit de slavernij van Egypte. En ze zijn blij als ze bevrijd worden, maar in de woestijn gebeurt er ook van alles. Daar komen ze zelfs zo ver dat ze tegen Mozes zeggen, had ons maar in Egypte gelaten, want daar konden we lekker barbecuen. Maar nou niet meer. Nu lopen we door het zand heen, waar ze zelfs andere goden dan de Heere God gaan vereren door het gouden kalf te aanbidden. En nog wil de levende God hen zijn liefde geven. Ja, de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte is een van de grote daden van God. Want net zo ziet God vandaag jouw moeilijkheden van ons. Hij hoort onze gebeden. En hij zal ons bevrijden van verdrukkers en vervolgers. Op zijn tijd en op zijn manier. Het zou kunnen zijn, en dat hebben we net ook al gezegd, dat hij iemand van ons zou kunnen roepen om zijn leven te geven voor het geloof. Denk aan de zielen onder het altaar. Dat kan zelfs de weg zijn. Dat zien we ook hier bij Stefanus. We komen aan een derde belangrijke daad van God. Dat was de openbaring van zijn wil aan zijn volk. God had ze geroepen. Maar hoe moeten ze nou hem dienen? En de Heer God openbaart zich aan hen met zijn woord. Weet u, veel mensen geloven wel dat er een God bestaat. Maar ze weten niet wie hij is. Ze kennen zijn wil niet. En die kennen ze niet zomaar vanuit zichzelf. Maar daar moet je van overtuigd worden. Dat moet je hart raken. Je leven. Ze weten niet wie God is. God gaf aan Israël de 10 geboden. En deze geboden toonden Israël hoe ze moesten leven en hoe zij zich moesten gedragen als het volk van God. Het volk van de Bijbel. En als je die 10 geboden leest, dan kom je al snel achter. Die eerste 4 geboden, die gaven instructies over hoe Israël God moest liefhebben. En hem moest eren. En die andere 6 geboden vertelden de Israëlieten hoe ze anderen moesten liefhebben als zichzelf. Maar de Heer die gaf niet alleen morele wetten, maar ook ceremoniële wetten. Dat betekent wetten die Israël toonden hoe zij tot de heilige God konden naderen. En hoe ze hem in de periode van het Oude Testament moesten dienen en vereren. En die ceremoniële wetten die bestonden uit regels met het oog op de tempel, de priesters, de godsdienstige feesten en de godsdienstige handelingen. Dat waren dingen zoals de besnijdenis, de voedselwetten, de offers van dieren en de opbrengst van het land en het geven van de tienden. Ten slotte gaf de Heer ook nog burgerlijke wetten. wetten die bestonden uit verschillende voorschriften en plichten. Voor de Israëlieten, onderling. Wetten die Gods volk toonde hoe ze in de periode van het Oude Testament als volk behoorden samen te leven. En die wetten waren gericht op het huwelijk, op seksualiteit, op bezittingen, op erfrecht en civiele rechtspraak. Zo heeft God vandaag ook aan ons mensen zijn woord gegeven, waaruit wij de speciale wil van de Heere God voor elk belangrijk gebied van het menselijk leven kunnen kennen en kunnen zoeken en erom kunnen bidden en er samen over doorspreken wat de Heere ermee bedoelt. En die vierde belangrijke daad van God, dat was het geven van zijn enige zoon, Jezus Christus. Stefanus zegt in Handelingen 7 vers 52 tegen de Joodse leiders, en het ligt er niet om wie van de profeten hebben uw vaderen nou niet vervolgd. Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardige aankondigden. De komst van de rechtvaardige, dat is de Messias, de beloofde, die ze niet in de Heer Jezus hadden erkend, ja sommigen wel. Van wie, zegt Stefanus, u nu verraders en moordenaars bent geworden? En weet u, dan is Stefanus niet een beetje aan het mopperen en aan schelden. Van dan zal ik jullie zeven keer flink de waarheid zeggen. Nee, het is de bedoeling dat ze aan zichzelf ontdekt worden. Ja, hij getuigt dat God hem opwekte uit de dood en hem ereplaats gaf aan de rechter, geeft aan de rechterhand in de hemel. Van waar hij nu over de wereld regeert. Oh, hoor je mensen direct vandaag vragen, waar zie ik dat dan, dat God iets aan de ellende in deze wereld doet? God doet er niks aan. Nou, dan vergis je toch. God doet er niks aan, dan moet je eens goed naar het kruis van Golgotha kijken. Daar heeft God alles gegeven wat aan lief en dierbaar was, zijn eigen zoon, opdat hij niet wilde dat u, jij en ik verloren zouden gaan. En dat geldt voor mensen die hem niet kennen, maar ook voor mensen die hun hele leven al naar de kerk gaan. Want naar de kerk gaan is niet hetzelfde als Jezus volgen. Daar moet je gerust mee doorgaan. Daar moet je ook niet mee stoppen. En als je er nog niet mee begonnen bent, dan nodig je we van hartelijk uit om dat te gaan doen. Juist om deze Heer Jezus te dienen en te eren. Stefanus werd als een misdadiger op last van de Joodse leiders door steniging ter dood gebracht. Maar als je nou zou vragen, wat heeft hij dan van misdaad gedaan? Dan kom je niet verder dan, hij geloofde in Jezus Christus. In Handelingen 7 lezen we zijn laatste woorden. In vers 56. Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Dat is bijzonder om erover na te denken. Dat hier God zo de genade aan Stefanus geeft om een zware blik in de hemel te slaan. En als de eerste martelaar die zijn leven geeft voor Jezus in de hemel wordt gedragen door de engelen, dan gaat hier Jezus staan. Kom maar, mijn kind. Is er iets te vinden in Stefanus waarom de Heer dat zou doen? Nee, dat heeft God in zijn genade gegeven. En dat wil hij ook aan u, jou en mij geven. Hij ziet de hemelen geopend. En die zijn daarna niet meer dicht gegaan. Die zijn nog steeds open. Want de Heer Jezus zit nog steeds aan de rechterhand van de levende God. Nou, dan moet het wel goed aflopen. Ja, vers 59 en 60 lees je. En zij stenigde Stefanus. Terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Zo stierf Stefanus voor zijn Heere en Meester, Jezus Christus. En wij moeten vanmorgen tegen elkaar zeggen, geloof in de Heer Jezus Christus en ook u, ook jij, zult behouden worden. Weet u, de apostel Lucas, die het Bijbelboek Handelingen heeft geschreven, heeft het allemaal zo beschreven dat er heel veel parallellen zijn tussen de dood van Stefanus en de dood van Jezus. Ook Jezus werd ervan beschuldigd dat hij de tempel wilde afbreken en de wetten van Mozes wilde veranderen. Ook tegen Jezus konden ze geen echte overtredingen vinden. om hem rechtsgeldig te veroordelen. Ook Jezus kreeg uiteindelijk als onschuldige de doodstraf. Zelfs als Stefanus gaat sterven, zegt en doet hij veel dingen die Jezus ook deed. Ook Stefanus zegt: Vader, vergeef het hen. Reken hen de zonde niet toe. Ook Stefanus zegt: in uw handen beveel ik mijn geest. En is dan de geschiedenis afgelopen, want hoe gaat het dan verder? Dat lees je in hoofdstuk 8. En Saulus stemde in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En ze werden alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan, die overal verspreid waren, waar staat het dan, gingen als angsthazen er vandoor. Dan staat er, ze trokken het land door en verkondigden het woord. Zo, daar kunnen we nog een voorbeeld aan nemen. Ze verkondigden het woord. Geen makkelijke tijd voor de christenen. Maar ja, er is ook nog een andere kant aan de gebeurtenissen die we hier hebben gelezen. Wat was er tot aan Stefanus nou terechtgekomen van de uitvoering van de grote opdracht? Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Die opdracht die was nog niet uit de verf gekomen. Blijkbaar hebben christenen de neiging om zich af te zonderen en het goed met elkaar te hebben. Nou ja, daar is op zich niks op tegen. Maar wel als daardoor geen gehoor wordt gegeven aan de opdracht van Christus. Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Doordat er na de dood van Stefanus vervolging van christenen plaatsvond, kwam ook de verkondiging van het evangelie aan alle volken weer op gang. Zo werkte een vervolging mee ten goede en breidde de christelijke gemeente zich uit naar Samaria. En kwamen er steeds meer volgelingen van de Heer Jezus. Oké, dan vraag je aan het eind van deze preek, en wat hebben wij aan die dingen? Wat hebben deze dingen ons te zeggen? Nou, bijvoorbeeld, geef het maar mee als een gedachte. Bijvoorbeeld zou de Heere God ook een plan hebben met alle vluchtelingen die in onze tijd Europa binnenstromen en ook in onze omgeving worden opgevangen. Laten we bidden dat de Heere God ook ons laat zien wat Hij wil dat we daarin concreet mogen doen. Niet als razende roeltje van alles maar oppakken, maar Heere, wat wilt U dat ik doen zal? En verder, in Handelingen zien we dat het bloed van de martelaren wordt tot het zaad van de kerk. Ook vandaag worden christenen in vele landen vervolgd. Ook in onze tijd worden volgelingen van Jezus gedood om hun geloof. Laten we hen niet vergeten en voor hen bidden. In de nacht van gebed voor de vervolgde kerk werd er een filmpje vertoond over het Midden-Oosten. En dan zie je een vrouw die langs het water van de zee loopt, zoals je hier op het strand loopt. En er was een Syrische kunstenaar en die had er een schilderij van gemaakt. En die tekende allemaal mannen in oranje overals. Maar de eerste, dat was de Heer Jezus in een oranje overal met het kruis op zich. Kent u beelden misschien nog wel, want het waren gelovigen die hun leven voor Christus moesten geven. Bid voor de broeders en zusters die worden vervolgd om hun geloof in Jezus Christus. En blijf zelf dicht bij de Heer Jezus, opdat u hem niet kwijtraakt, opdat jij hem niet kwijtraakt. Want waarschijnlijk is dat onze vervolging. Denk aan Matteüs 13 vers 22. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, Maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Dan denkt de mens dat hij of zij God niet meer nodig heeft. Dan wordt het contact met God steeds minder. En dan hoor je bij de groep van Demas, waarvan Paulus aan Timotheus moet schrijven. Want Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken. Blijf zelf dicht bij Jezus, opdat je hem niet kwijtraakt. Amen. Die open poort leidt tot Gods troon. Ga door. Laat niets u hinderen. De Heere vindt niets bij u en mij. Maar hij ziet ons niet aan. Hij ziet ons aan in Christus, die geroepen heeft aan het kruis: het is volbracht. Neem op uw kruis, aanvaard de kroon die God biedt aan zijn kinderen. Danken voor zijn grote genade, maar ook bidden in de voorbeden. En ik heb twee zusters gekregen die om voorbeden voor te doen. Dat is zuster Jannie en Matke. Ze maakt een moeilijke tijd door na bestralingen voor haar ziekte. En we willen bidden dat ze weer hoop mag krijgen op goede afloop. En zuster Joke Lindhout, ze moet een aantal kuren ondergaan ter bestrijding van haar ziekte. En we willen samen bidden dat dat een gunstig resultaat mag hebben. Laten we samen bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, dank u wel voor uw grote liefde. Dat wij als nietige mensenkinderen zomaar voor uw troon mogen komen. En eigenlijk is dat niet zomaar. Want dat is de vrucht van het werk van onze heiland Jezus Christus. Om vol vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon van genade. Wat een geweldig woord. Het is niet de troon van de veroordeling. Maar voor uw kinderen is dat de troon van de genade. En dat is ons gebed voor elkaar en voor iedereen die luistert. Dat het dat ook werkelijk mag zijn. In ons eigen persoonlijke leven. Voor het eerst of bij vernieuwing. vol vrijmoedigheid voor u te mogen zijn. Die plaats die Stefanus zag. En u, Heer Jezus, die ging staan. Heer, ontferm u over ons. U kent onze gedachten. U weet wat er in ons leven is. U kent de worstelingen, de moeite, de strijd, de zorgen. Misschien wel de geloofsworstelingen. Omdat we dat wat er in ons leven is zien als een blokkade voor uw genade. Maar Heere, die blokkade kan niet zo groot zijn. Of uw genade en liefde is groter. In het werk van onze Heer Jezus Christus. En we bidden u dat u dat wilt openbaren door uw Heilige Geest aan een ieder van ons. Of we nu jong, oud of ergens ertussen zitten. En daarom willen we u prijzen voor uw woord die de weg wijst. Voor uw Heilige Geest die is uitgestort op alle vlees. Heer, ontferm u, ook als we hier straks weer weggaan en de wereld weer in. Help ons om een getuige van u te zijn, door daden en mogelijk door woorden. Laat ons daarin laten leiden door uw Heilige Geest. En doe het om uw eigen naams wil. We danken u ook dat we om elkaar heen mogen staan om voor elkaar te bidden. Dat willen we vanmorgen doen. Dat als er nog iemand is die de Heer Jezus nog niet kent als heiland en verlosser, wilt u dan uw genadewerk doen? Doe het om uw eigen naam zo wil. Dat er blijdschap in de hemel mag zijn over één zondaar die zich bekeert. Heer, wij hoeven dat niet te weten, maar u weet het. We bidden voor elkaar in de nieuwe week die vandaag weer is begonnen. Misschien een vakantieweek, misschien een gewone week met gewoon werken of genieten van dingen, of misschien een moeilijke week omdat we ziek zijn. We bidden voor onze twee zusters die we net genoemd hebben, Jannie Matke en Joke Lindhout. Heer, ontferm u over hen. Mogen de behandelingen ertoe leiden dat er genezing mag zijn. Mogen toch onze wensen bij u bekendmaken. Doe het om uw eigen naams wil. Geef kracht om vol te houden. Mag het een gunstig resultaat hebben. Heer, opdat we ook uw naam mogen loven en prijzen. En als de weg toch anders is, dan bidden we om uw kracht om vol te houden. Om op u te blijven zien in alle omstandigheden. Heer, en zo willen we ook de persoonlijke dingen van onszelf bij u in gebed brengen. En dat is een moment van stilte om dat zelf persoonlijk bij de Heere te brengen. En daarna willen we afsluiten met het gebed wat de Heer Jezus zijn leerlingen heeft geleerd en ook ons. Heer, het is maar een kort moment. En misschien zijn er nog veel meer dingen die we voor u neer willen leggen. Wilt u ons helpen om in de komende week daar ook gebedsmomenten voor te vinden? En wilt u zo met uw liefde ook met ons meegaan? En dank u wel dat we dit gebed samen mogen afsluiten met het gebed wat u zelf uw kinderen hebt geleerd, uw volgelingen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we zingend ons geloof belijden met 274, lied 274a uit de evangelische liedbundel. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. Zullen we gaan staan? Het is nu tijd voor de collecte en daarna willen we de dienst afsluiten met het zingen van een slotlied en de zegen en het antwoord uit gezang 456. Lied 147 uit de Evangelische Liedbundel. Er was enige verwarring over. Het zal mijn schuld geweest zijn omdat ik niet duidelijk was. 147 vers 5 en 6. Liefde Gods, zo rein, zo krachtig. Bloed van Jezus, rijk en vrij. En vers 6, een gebed. Ga mij niet voorbij, o herder. Maak mij gans van zonde vrij. En ontvang daarna de zegen van de drie enige God. En laten we dan afsluiten met het derde couplet van gezang 456. Amen, amen, amen. Dat wij niet beschamen. Ontvangt met dat gebed in uw hart de zegen van de drie enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u, met ons allen.
Amen, amen, amen. Dat wij niet beschamen, Jezus Christus onze Heer.